of in mijn opleiding, dat we naar een tehuis moesten voor drugsverslaafden. En dat mijn collega al tegen mij zei van, joh, nou ja, bereid je een beetje voor. Want ja, het kan daar best wel woelig tekeer gaan, zullen we maar zeggen.
Meldkamer ambulancezorg, waar belt u vandaan?
Er is hier een ongeval gebeurd.
Welkom bij Kom bij de Ambulance, de podcast. De podcast over werken op de ambulance.
Ik ben Jori Navest van Witte Kruis en vandaag spreek ik met ambulancecollega Gerard. Hij werkt al ruim 4 jaar als ambulanceverpleegkundige bij Witte Kruis in de regio Noord- en Oost-Gelderland. Gerard, goed dat je er bent.
Fijn, dankjewel. Leuk om hier te zijn.
Ja, je weet hoe het werkt?
Ja. Jullie hebben het uitgelegd. We gaan kaartjes pakken en vragen beantwoorden.
Ja, helemaal goed. En over een half uur gaat er een alarm, een ambulance sirene en dan moeten we hem afronden.
Gaan we doen. Leuk. Okay. Ben benieuwd.
Nou, helemaal goed. Pak maar een kaartje om te beginnen.
Ja, ik heb het eerste kaartje. Daar staat op, hoe ben je zelf op de ambulance terechtgekomen? Door te solliciteren in eerste instantie. Ik wilde eigenlijk altijd al vanaf jongs af aan op de ambulance werken. Echt als kind. Kwam dat ooit in me op. Dus ik heb mijn carrière eigenlijk ook zo vormgegeven dat ik met de juiste bagage, in ieder geval wat mij toen verteld is, op de ambulance kwam. Daardoor ook relatief jong op de ambulance gekomen. Ik ben nu 31, ik ben 27e begonnen. Ik heb verpleegkunde gedaan, daarna de hartbewakingopleiding, intensive care opleiding en toen door naar de ambulance. En ik werk daar nog steeds met veel plezier.
Wat leuk. Hey, en je hebt ook nog op de IC gewerkt?
Ja, voordat ik naar de ambulance ging, heb ik 4 jaar ongeveer op de IC gewerkt. Dat is gewoon een mooie, gewoon veel zieke patiënten gezien, een groot ziekenhuis gewerkt. En daardoor veel ervaring opgedaan met zieke mensen, maar ook veel met patiëntencontact, familiecontact. En dat zijn wel ervaringen die je eigenlijk elke dag gebruikt op de ambulance. Ja.
En hoe, want jij zei echt al, vanaf kind wilde jij al op de ambulance. Waar kwam dat vandaan? Heb je dat helemaal zelf bedacht toen je ambulance zag rijden? Of hoe ging dat?
Nou, mijn moeder is verpleegkundige. Okay. Dus dat was een klein beetje misschien dat het toch ergens door de aarde stroomt, zullen we zeggen. En ik heb ooit een ongeval, ben ik bij geweest, toen we naar school fietsten, echt naar de middelbare school. En daar kwam een ambulance bij. En dat is eigenlijk de trigger geweest. Ik wist niet heel goed wat ik wilde. Maar dat was toen de trigger om te zeggen, nou, ik ga naar de ambulance toe. Of in ieder geval, ik wil verpleegkundige worden en ik ga naar de ambulance. En daar is een beetje, ik denk dat ik 13 was, daar is een beetje de droom begonnen, zeg maar.
Oké, maar wat bijzonder eigenlijk. Jij dacht niet, je bent niet helemaal kapot geschrokken van dat ongeval, maar jij dacht juist van, dit, hier wil ik meer van.
Ja, alle ambulance mensen zijn een beetje raar, hè. Dus ik denk dat we dat allemaal dat we dat allemaal herkennen. Nee, dat je houdt daar ergens dan ook wel van. Ja, en dat is de spanning. Ik denk dat dat uiteindelijk ook hetgeen is wat je gaat zoeken op een ambulance.
Ja, oké. Okay. Dus nou, mooi om te horen.
Zal ik een volgend kaartje pakken?
Goed idee, ja.
Even kijken. De vraag is, wat maakt jouw werk zo leuk? Kun je voorbeelden noemen? Mijn werk is ontzettend leuk en ik hou ontzettend van mijn werk. Ja, wat specifiek mijn werk leuk maakt, vind ik het wisselende van het werk, het wisselende karakter van het werk. Je hebt dagen dat het heel rustig is, kan soms ook een beetje saai zijn. Maar je hebt ook heel veel dagen dat het... dat het heel wisselend is qua inzetten, wat je doet. Je ziet heel veel verschillende mensen. Je wordt in heel veel verschillende situaties gedwongen om keuzes te maken, afwegingen te maken. En ik denk dat dat juist die afwisseling, dat hetgeen is wat ik het leukste vind aan mijn werk. En dat is echt dat je het ene moment een oud iemand naar het ziekenhuis brengt. En heb je een heel ander gesprek. Een ander moment heb je een ongeval op straat met een jonge jongen op een scooter, zeg maar. En dat het hoeft niet allemaal heel ernstig te zijn. Maar juist gewoon ook de kleine ongevallen kunnen gewoon heel leuk zijn om gewoon je werk te kunnen doen. Dus dat maakt het heel afwisselend. En natuurlijk heb je af en toe dingen die ernstig zijn of dingen die ook binnenkomen. Maar dat is...
Kun je een voorbeeld geven?
Van dingen die binnenkomen?
Ja, van iets wat je hebt meegemaakt waarvan je echt...
Ik denk met name mensen die van je eigen leeftijd zijn of jonge kinderen. Ik heb zelf 2 kindjes. Ik denk dat sneller meer binnenkomt dan... Of dat komt gewoon meer binnen dan dat je oudere mensen hebt waar je zegt van dan weet je dat het op een gegeven moment kan dat je in een ambulance komt. Ja, jongere mensen.
En hoe ga je daarmee om?
Ik werk in Apeldoorn. Dat is een heel leuk en fijn team. Ik denk met name mijn collega's,
Als je een vervelende inzet hebt, ben je natuurlijk altijd samen met de chauffeur waarmee je al dingen kunt bespreken. En dan kom je terug op de post en vaak weten collega's al een beetje waar je geweest bent. En we hebben eventueel een opvangteam, het botteam noemen wij dat. Dat zijn collega's die een dag later nog eens bellen van, joh, hoe gaat het met je? En er zijn gewoon bepaalde inzetten voor waar je geweest kunt zijn of waar je geweest bent dan. En dan bellen ze je op en dan zeggen ze, joh, hoe gaat het met je? En vaak is het gaat goed. Omdat je een dag later al wel een beetje dingen gerelativeerd hebt. Ja.
Oké, ja. En het botteam, zeg je, ja. Heet dat het botteam omdat ze...
omdat ze heel bot zijn?
Ik wou het niet zeggen.
Nee, dat valt wel mee. Nee, het is het bedrijfsopvangteam, zeg maar. Dus het zijn gewoon de collega's die een extra scholing gehad hebben om juist niet bot te zijn. En je een beetje op je gemak te stellen. Okay. En gewoon rustig even een casus kunnen laten evolueren. En
je daarin goed.
Kunnen
fijn,
helpen.
Toch? Ja, dat is ontzettend belangrijk fijn. Als je dat soort heftige dingen meemaakt, wat je net al een paar voorbeelden noemt. Is dat natuurlijk ontzettend belangrijk dat die nazorg goed is.
Zeker, ja. Maar ik denk nog steeds dat de belangrijkste nazorg is gewoon de collega's aan zich.
Ja.
En het team. En het is gewoon belangrijk dat je een fijn team hebt waar je ook zelf thuis voelt en waar je jezelf kunt zijn. En dat geeft dat je denk ik per definitie al veel meer aan kunt dan dat je soms misschien zelf ook wel denkt. Ja.
Klinkt goed, ja. En is het wat je ervan verwacht had? Want je wilde al zo lang naar de ambulance.
Ja, zeker. Nou ja, dat is het lastigste denk ik, dat je eigenlijk niet zo goed weet wat je kunt verwachten. Juist omdat het werk heel afwisselend is en omdat je, je weet natuurlijk door de krant wel waar de ambulances staan en waar ze komen. Maar in een casus zitten is wel heel anders als een artikel lezen in de krant. Maar het is zeker wat ik werk technisch op een gegeven moment. Als je op de IC werkt, dan weet je wel wat of wel meer wat voor werk je kunt verwachten. En dat is zeker wat ik ervan verwacht heb. Maar de kick die het ook geeft om gewoon op een ambulance te rijden, ergens met spoed naartoe te gaan en daar eigenlijk niet te weten wat je aantreft en er een iets goeds van proberen te maken. Ja, dat gevoel weet je van tevoren niet hoe dat voelt. Dus mm-hmm. Dat is, maar dat is ontzettend leuk. Ja. Blij met mijn vak.
En het verschil met de IC, hoe is dat? Is dat heel groot of valt het eigenlijk wel mee?
Ja, voor mij was het een wereld van verschil in die zin dat je je medische kennis op de IC natuurlijk wel goed op orde moet hebben om daar goed te kunnen functioneren. Maar de werkzetting en de verschillende omgevingen waar je in komt en de andere verantwoordelijkheid die je hebt als verpleegkundige, dat is een heel groot verschil met intensive care.
Een andere verantwoordelijkheid, kun je daar iets meer over vertellen? Gaat het erom dat je dan inderdaad er alleen voor staat, samen met de ambulancechauffeur?
Ja, je hebt natuurlijk eventueel, als er ernstige dingen zijn, nog een tweede auto of een traumaheli, maar je moet eigenlijk, je bent zelf verantwoordelijk, je moet ook zelf over het algemeen zelf vragen om hulp, zeg maar. Natuurlijk een afstemming met de meldkamer, die kan soms bij aanvang van een rit al zeggen, nou, we sturen bijvoorbeeld een traumaheli mee of een tweede auto. Het kan ook heel goed zijn dat je ergens komt en zelf die inschatting moet maken van, nou ja, ga ik dit samen met mijn directe collega chauffeur doen? Of vraag ik nog andere disciplines of andere mensen om hulp? Ja, die inschatting hoef je in het ziekenhuis eigenlijk nooit te maken. Want de IC waar ik gewerkt heb van een groot ziekenhuis, daar zijn altijd dokters. Dus als een patiënt achteruit ging of er was een acute situatie, dan stond de dokter bij een eerder naast me als dat ik bij de patiënt stond. En dat heb je nu niet. Nu ben je in die zin wat meer als verpleegkundige zijnde meer alleen.
Ja.
En dat verschil is groot. Dat is
mooie uitdaging ook, kan ik me voorstellen.
Hele mooie uitdaging, ja. En dat maakt het werk ook, je moet ervan houden, denk ik, maar dat maakt het werk ook erg leuk.
Ja, ja. Oké. Nou, ik heb volgens mij alweer 4 extra vragen aan je gesteld.
Zo komen we nooit aan de kaartjes toe, hè. Ik pak de volgende. Hoe ziet jouw gemiddelde werkdag eruit? Ja, daar hebben we het al een beetje over gehad. Wat is een gemiddelde werkdag? Dat is heel wisselend. Je hebt drukke dagen en minder drukke dagen. En ik denk dat het bij ons extremer is dan bij de gemiddelde werkdagen van mensen. Omdat je bent helemaal afhankelijk van het aantal meldingen of het aantal ritten wat je krijgt. Gemiddeld beginnen wij de dag met het controleren van de ambulance en inmelden middels de portofoon bij de meldkamer. Zeggen dat we er zijn. En dan pakken we een bak koffie en dan gaan we zien wat de dag ons brengt.
Ja, dan kun je natuurlijk meteen word je opgepiept en dan moet je aan de slag. En het kan ook nog een uur duren.
Ja, ja. En dat is ook, dat moest ik in het begin wel erg aan wennen. Als je het vraagt over het verschil met de intensive care, daar heb je eigenlijk altijd is daar werk te doen.
Ja.
Daar is altijd of je gaat collega's helpen of je gaat wat dingen schoonmaken en zo. Maar dat is op de ambulance ook wel anders. Je hebt je eigen ambulance die je controleert en een beetje de posten die je schoonmaakt en schoonhoudt. Maar daar kun je niet de hele dag druk mee zijn. Dus je zit wat meer gewoon ook op de bank. En je praat wat meer met je collega's. Dat is ook erg leuk, want je weet ook veel meer van je collega's, omdat je veel nauwer samenwerkt. Veel meer momenten samen op de post bent. Maar het is wel soms ook, ik moest in het begin wel wennen aan het werktempo. Dat je gewoon meer komt te zitten. En paraat zijn, zeggen wij, dan is heel goed. Want dat betekent dat er een ambulance beschikbaar is als die nodig is. Maar ja, als je paraat zit, dan kan het soms ook saai zijn.
Ja. Want hoeveel ritten heb je dan gemiddeld op een dag?
Ja, dat is wel lastig. Omdat ik denk, wij gemiddeld... Nog wel verschil met de dag- en de nachtdiensten. De nachtdiensten zijn over het algemeen iets rustiger. Ik denk dat we gemiddeld 5 ritten per dag zitten. Zoiets.
Oh ja. En dan stel dat je een dienst hebt van 8 uur.
Ja.
Dan is dat eigenlijk nog best wel...
Ja, en dat wisselt een beetje. Kijk, als je heen en weer naar Groningen moet, dan heb je natuurlijk best een lange rit. Dan ben je zo 3 uur bezig voor ons. En heb je een rit van het ziekenhuis, een ontslagritje uit het ziekenhuis waar je 5 minuten rijdt. Dan ben je misschien maar half uurtje bezig met een patiënt.
Kun je daar iets meer over vertellen? Want naar Groningen, hoe zit dat?
Nou ja, we hebben overplaatsingen. En nu door de corona natuurlijk helemaal. Dat mensen, dat er veel meer bewegingen zijn tussen ziekenhuizen. En dat kan betekenen dat er een patiënt in Apeldoorn ligt die... Qua plaatsgebrek of gewoon soms qua medische behandeling beter af is in Groningen. Bijvoorbeeld, dat is een voorbeeld hoor, we kunnen ook naar Vlissingen. Maar ja, dat is net zover. Dat is een eind rijden dan. En dan zit je gewoon een poos naast een patiënt. En dan moet je het gesprek aan de gang houden. En de chauffeur die moet ons veilig brengen, dat is het idee. Maar ja, dan heb je een hele andere werkdag als je dat aan het begin van je dienst hebt. Als dat je meteen bij een groot ongeval staat waar je bij wijze van de hele dag in je hoofd mee bezig bent.
Ja.
Ja, dat maakt het werk ook leuk. Ja.
Wat is nou een beetje jouw favoriete dag? Als jij het voor het zeggen zou hebben, wat voor een soort rit zou je dan hebben?
Ja, dat is heel gevaarlijk natuurlijk, want wij kijken wel een beetje raar naar de wereld.
Ja,
denk
dat
ik.
Is waar.
Dus als ik ga zeggen wat ik heel erg leuk vind aan ritten, dat is niet altijd goed voor de maatschappij. Ja, ik vind werken waarin ik zelf casussen waar je zelf uitgedaagd wordt, waarbij je merkt dat je... Gewoon je skills en je vaardigheden en je samenwerking ook met name met de collega. Ik merk als je een inzet hebt waarbij je met veel mensen, politie, brandweer, samenwerkt en het loopt goed. En het je hebt een goede samenwerking, dat gewoon veel ook veel voldoening geeft. Ja, en daar moet je niet de hele dag druk mee zijn. Dat moet je niet de hele dag hebben, maar gewoon elke dag zo'n casus zou wel leuk zijn, maar dat hebben we lang niet.
Nee.
Dus dat is wel jammer.
Nee. Soms. Okay. Ja, ik kan me voorstellen dat je daar dan heel erg het gevoel hebt dat je die mensen, die hebben echt heel erg je hulp nodig. En natuurlijk kan een oudere persoon die gevallen is, die heeft natuurlijk ook heel erg je hulp nodig, maar wel op een hele andere manier.
Ja, maar dat maakt het ook mooi. Want als je een ouder iemand hebt die hulp nodig heeft, dan begin je je casus, zoals we het noemen, al heel anders. Omdat je als je een ouder iemand hebt, die zijn over het algemeen iets langzamer in die zin. Die zijn al best wel overdonderd als je binnenkomt stappen. En dan ga je eerst vaak, als het niet direct moet, even op de bank zitten. En dan doe je eerst even een gesprekje om een beetje het ijs te breken. En bij jongeren ook hoor. Maar dan kom je heel anders binnen als dat je al meteen bij het uitstappen van de ambulance ziet. Van joh, er wordt nu van ons verwacht dat we snel handelen. Dan heb je wat minder tijd om iets een band op te bouwen met de patiënt. Het is toch best wel bizar dat wij gewoon gebeld worden. Mensen bellen een ambulance en we weten niet wie er binnen stapt. We staan wel in één keer in je huiskamer en gaan op de bank zitten.
Ja,
dat komt toch wel raar. Het kan wel.
Ja, en het vraagt ook wel iets van je flexibiliteit, lijkt me.
Ja, op welke bank je gaat zitten.
Ja, ook. Dat je denkt, is het nou een IKEA-bank? Nee, ik bedoel meer gewoon, je weet gewoon van tevoren niet. Je belt aan en je krijgt wel wat informatie van die meldkamer. Maar soms is dat heel beperkt. Het is natuurlijk heel erg schakelen.
Klopt. Ja, maar dat maakt het werk leuk.
Ja,
maar dan
moet je dus wel kunnen.
Ja, maar ik denk ook niet dat iedereen geschikt is om op een ambulance te werken.
Nee, kun je daar iets over vertellen? Want,
wie wel geschikt zijn, niet geschikt
precies.
zijn. Dat is heel gevaarlijk voor mij om dat niet te zeggen.
Ja. Maar wanneer ben je nou geschikt? Welke eigenschappen zou je moeten hebben? Stel, een luisteraar denkt nu van, ben ik wel flexibel? Wat moet ik eigenlijk allemaal kunnen? Los van medische kennis, wat voor eigenschappen moet je eigenlijk hebben, volgens jou?
Ik denk zeker dat je flexibel moet zijn. Dat je toch ook wel makkelijk aan moet kunnen passen in bepaalde situaties. Maar dat je ook wel gewoon een gevoel moet hebben hoe je mensen moet benaderen. De ene keer moet je iemand benaderen vanuit heel rustig en heel empathisch. Of over het algemeen proberen we dat natuurlijk ook wel. Maar er zijn ook momenten dat je wat harder op moet treden of wat duidelijker moet zijn. En ik denk dat het helpt jezelf als je dat kunt. Dat je dus wel een situatie aan kunt voelen. En ik vraag me af of je echt van tevoren dat kunt weten van jezelf. Dat je echt kunt zeggen, in zo'n situatie handel ik zus of zo. Ik denk dat het ook een stuk gewoon ervaren is.
Mm-hmm.
Of je daar geschikt voor bent, zeg maar. Maar ik denk dat wel heel belangrijk is. Dat je situatie snel in kunt schatten. Maar dat je ook weet welke social skills daar dan bij passen. En hoe je mensen soms ook een beetje kunt laten doen wat jij wilt. Maar het is niet allemaal dat wij de meest moeilijke medische technische handelingen uit moeten voeren om een patiënt te helpen. Heel veel patiënten zijn al gebaat bij een stukje rust en even met ze praten en hun klacht serieus aanhoren. Maar dat zijn soms ook klachten waarvan jij zelf kunt denken, wat is nou precies het probleem? Waar doe je nou precies moeilijk over? Dat kan soms, ja. Ja, dan kun je dat zeggen, maar dan bereik je minder als dat je zegt, je gaat ernaast zitten en je gaat het gesprek aan. En dan hoor je soms ook veel meer dingen die er achter vandaan komen, achter een bepaalde klacht, die je denk ik niet hoort als je er meteen met de bottenbel ingaat.
Ja, ik kan me voorstellen. En dit leer je ook wel tijdens de opleiding, denk ik.
Ja, je hebt de opleiding bestaat natuurlijk voor een deel uit de ambulanceacademie die wij dan gedaan hebben. Daar leer je met name het praktische stuk van het zijn van ambulanceverpleegkundige. Maar ik denk dat je vooral afhankelijk bent van ook het stukje inwerkbegeleiding op de ambulance zelf. En daar maak je de meeste uren. Dat is gewoon meegaan met ervaren collega's die de fijne kneepjes bijbrengen.
Ja, en zien hoe zij dat doen.
Ja. En dan kijken ook wel een beetje welke rol het beste bij jezelf past. Ik denk dat het belangrijkste is dat je ook in die zin dicht bij jezelf blijft. Mensen zullen ook merken als jij jezelf anders voor gaat doen dan dat je daadwerkelijk bent. Gewoon eerlijk zijn. Ja,
ja, mooi.
Heel
klinkt
mooi.
Goed.
Ja.
Ben je toe aan de volgende vraag?
Ja, ik zat al naar die kaartjes te kijken.
Ik zag je ook kijken. Ik
kan de luisteraar niet zien, maar was wel zo. Ik pak het volgende kaartje. En daar staat op, heb je nog gouden tips voor studenten of verpleegkundigen die nu luisteren en graag op de ambulance willen werken? Ja, als ze gouden tips vragen, dat is altijd wel ook wel weer ingewikkeld. Ja,
zilver mag ook. Jouw tips.
Gewoon een tip.
Ja, gewoon wat zijn je tips? Waar had je zelf behoefte aan gehad? Jij wist natuurlijk al wel heel vroeg dat je dit graag wilde.
Ik denk dat de tip die ik zou willen geven van zorg ervoor, met name voor de ambulanceverpleegkundigen waar het dan ook in de vraag om gaat. Zorg ervoor dat je je rugzak met de juiste ervaring gevuld hebt voordat je op de ambulance gaat werken. Dat je dus, dat was mijn voordeel omdat ik het al wist of jong wist, dat ik wel heel bewust heb gekeken van ik wil een stukje cardiologie gezien hebben. Ik wil gewoon echt zieke mensen gezien hebben. Uiteindelijk was het voor mij nog afweging om bijvoorbeeld spoedeisende hulp te gaan doen. Om te zeggen, dan zie ik ook nog een stukje traumatologie. En weer wat andere dynamiek van een spoedeisende hulp. Wat andere dynamiek dan de intensive care qua afdeling zelf. Mm-hmm. Maar dat je ervoor zorgt dat je gewoon met ruime bagage op de ambulance komt. Want wat ik heel erg merk, als je op de ambulance werkt, is het heel... Ja, dan doe je door ervaring, vul je je rugzakje wel. Maar er staat aan. Vanaf het moment dat je zelfstandig werkt, niet direct een collega heel dichtbij je die je nog tips of tricks geeft. Ja, de chauffeur, die kan dan chauffeur die natuurlijk tips of tricks kan geven aan je. Maar dat is toch een hele andere, je hebt toch een andere werkverhouding dan dat je met collega's op de intensive care bijvoorbeeld met 4 man bij een patiënt staat. Dan kan een collega zeggen, als je dit zus of zo doet, dan doe je het misschien makkelijker. En ik zie eigenlijk heel weinig collega's werken nu. Dus het is fijn om voldoende ervaring te hebben voordat je begint.
Ja. Ja, we krijgen ook best wel vaak die vraag van mensen die dit overwegen en die heel graag ambulanceverpleegkundige willen worden. Wat is nou voldoende werkervaring? En dat is natuurlijk ook wel heel... Ja, er is niet een strikte harde eis voor. Dat is soms ook persoonlijk waar je je prettig bij voelt. Maar wat zou jij daarop zeggen?
Ja, ik had eigenlijk zelf relatief ook weinig werkervaring. Dus dat is... Ik heb natuurlijk niet... Ik was ook jong toen ik op de ambulance kwam. Ik denk dat je drive ook wel heel belangrijk is. Dat je iets graag wil. Dat is natuurlijk...
Want hoeveel jaar werkervaring had jij nou?
Ja, ik was op mijn 20ste eigenlijk klaar met de verpleegkundeopleiding. En op mijn 27ste ben ik op de ambulance gaan werken. Dus ik heb 7-8 jaar zeg maar eventjes in het ziekenhuis gewerkt. En ik denk dat ook wel minimaal is. Ik denk dat, en als ik heb gesolliciteerd een beetje met het idee van ik kijk eens hoe ik in de markt ligt zeg maar en wat ze van me vragen. En als ze hadden gezegd op dat moment van Gerrit, je bent nog wel erg jong en misschien is het goed om nog spoedeisende hulp te doen. Dan had ik dat ook gedaan. Het was niet voor mij solliciteren en ik moest aangenomen worden. Maar ook wel een beetje om te kijken van hoe reageren ze erop als ik nu kom. Ja, goed, toen werd ik zo met open arm ontvangen. Toen ben ik maar gegaan.
Ja. Jij denkt, als ze me zo graag willen hebben, dan ga ik wel.
Nee, ik werd aangenomen. En toen heb ik wel even over nagedacht van, wil ik het echt? Maar als het dan je droom is, dan ga je. Maar ik denk dat wel een tip is van, zorg ervoor. En dat je voor jezelf ook het gevoel hebt van, of loop ik hier een dag mee. Hè, dat je een beetje weet wat het werk inhoudt. Ja, alhoewel dat lastig is, omdat je elke dag anders is en ook niet per se... dan de dingen ziet die je misschien zou moeten zien om een goede beslissing te kunnen nemen. Maar dat je in ieder geval ervoor zorgt dat je gewoon goede ervaring hebt. Want dat neem je elke dag mee. En het is Het meest vervelende is als je ergens komt te staan en eigenlijk gewoon niet weet wat je moet doen, terwijl dat alle ogen op je gericht zijn.
Ja. Maar je krijgt natuurlijk wel gewoon, het is niet dat je op je eerste dag alleen op de ambu moet.
Zeker
dat
niet.
Scheelt.
Nee, dat scheelt zeker een heel stuk.
Het is natuurlijk een hele goede basis als je wordt aangenomen.
Zeker, maar je theoretische basis en een stuk praktijk is wel fijn als je het meeneemt. Want wat ik wel gemerkt heb, is dat de ambulanceopleiding echt meer op het praktische stuk gericht is. En dat voor mij de meeste theorie heb ik tot me genomen met intensive care opleiding, zeg maar. En dat was niet per se de ambulance academie die daar nog heel veel in... Ja, dat schaaft wat bij, zullen we maar zeggen. Maar niet dat het heel erg je rugzak in theoretisch opzicht vult. Dus dat, ik denk dat dat voor mij de tip... Maar er zijn natuurlijk heel veel tips. Maar ik denk dat dat in ieder geval ook voor mij persoonlijk... Omdat ik daar zelf bewust ook mee bezig ben geweest in het traject naar de ambulance toe.
Ja. Dus doe genoeg ervaringen op. En misschien ook luister deze podcast helemaal. Want dan heb je ook natuurlijk weer heel veel tips en ideeën bij hoe het werk nou eigenlijk eruit ziet.
Heel goed.
Ja, toch?
En dan pak ik gewoon de volgende vraag.
Nou, lijkt me
want dan,
ook heel goed.
Daar gaat het uiteindelijk om.
Precies.
Ja, we blijven wel een beetje in dezelfde trant.
Oh, ja. Je mag hem passen, hè, als je wil.
Ja. Ik kan wel heel poosje praten over wat er allemaal zo mooi is aan ons vak. Want dat is de vraag. Wat is er zo mooi aan dit vak? We hadden natuurlijk volgens mij in het begin ook al een beetje van... wat maakt je werk leuk? Ja, ik vind het mooie... Dan gaan we daarna snel door naar de volgende.
Ja.
Maar ik vind het mooie, de afwisseling. Maar ook echt de nauwe samenwerking met... je werkt heel nauw samen met collega's. Je weet ook veel van collega's, maar je wordt ook echt een beetje een... lief en leed, alles komt heel dicht bij elkaar te liggen. En dat is gewoon heel mooi, dat je gewoon echt onderdeel bent van een team. En daar haal ik in ieder geval heel veel voldoening uit. Ik ga elke dag met heel veel plezier naar mijn werk, wat dat betreft.
Nou, wat goed zeg.
Dus.
Ja, ik ga me voorstellen, als je 24 uur diensten hebt, dat je inderdaad wel veel leert kennen van je collega's.
Ja, die hebben wij in Apeldoorn niet.
Oh nee, dat is goed.
Dus dat, maar ik heb ze wel gewerkt hoor. En inderdaad, dan maak je echt een dag samen mee. Hè?
Ja,
joh. Dus dat, ook dan is het, als het goed is het ook gewoon goed.
Als het een fijn team is, ja. En dat is het zo te horen.
Zeker. Ja, bij ons wel. Dus solliciteer vooral. Hey, ik kom bij de volgende vraag. Welke verhalen uit je werk zijn je het meest bijgebleven? Ja, wat schiet me dan als eerste binnen, is eigenlijk de vraag.
Het hoeft natuurlijk ook niet altijd de heftige verhalen te zijn. Kunnen ook juist hele mooie, positieve...
Nee, maar ik toevallig pas nog een keer met een collega over gehad dat we een keer een meneer aantroffen langs een kanaal. En die meneer hadden we... Dus die was niet watergevallen hoor, zat op zijn fiets. Maar meer hadden we nagekeken en snapte het eigenlijk niet helemaal goed. En toen op een gegeven moment kwamen we erachter dat het was koud. Dat hij geen jas aan had en dat hij ook zijn schoenen niet aan had. En gingen we in de omgeving een beetje zoeken. En toen vonden we ergens een schoen en ergens een jas. Eigenlijk tot op de dag vandaag weet ik nog steeds niet wat daar nou gebeurd is. Of wat die meneer nou gehad heeft. Maar ik weet wel dat we daar heel lang aan het zoeken zijn geweest. Om er nou achter te komen wat er aan de hand was. En die meneer was eigenlijk niet eens per se heel ziek of zo. Hè.
Was hij door?
Ja, eigenlijk ook niet eens meer.
Oh.
Maar waarschijnlijk wel geweest.
Maar
dus waarschijnlijk
niet waar zijn schoen...
Nee, zijn schoenen lagen 300 meter verderop. Maar voordat je die gevonden hebt, dan ben je even bezig. Dus ja, nee, maar dat zijn hele simpele dingen. Maar wel grappig. Als je dan nu pas reed met een collega langs die plek waar dat gebeurd was. En zeiden we, oké, weet je dat nog? En zo, dat is wel leuk. Je hebt heel veel van dat soort dingen als je rondrijdt door de stad. Dat je dacht van, weet je daar die casus nog?
Ja,
of weet
precies.
je dat nog?
Weet je nog dat we daar op zoek gingen naar een schoen?
Ja, dat. Ja,
dat soort dingen.
Ja, okay. Maar het is een heel, heel simpel voorbeeld.
Ja, maar het hoeven natuurlijk ook niet altijd de heftige dingen te zijn.
Nee, zeker niet. Nee.
Gelukkig maar.
Het is beter, hè?
Ja.
Ja, vind ik ook. Nee, zeker. Wil je nog meer weten of niet?
Ja, als je leuke, mooie voorbeelden hebt, dan word ik daar wel blij van.
Ja, nee, dat kan.
Ideale podcastkandidaat.
Ja, nu al?
Ja, nu al.
Oh, maken we dan een uur van, voordat de sirene gaat, of dat niet? Ja. Ja, ik weet niet of ik dat hele uur voor krijg, hoor. Nog meer verhalen. Wat ik wel leuk vond, met name in je opleidingstijd, is dat je dus nog meeloopt met een andere verpleegkundige. Dus dan zit je met z'n drieën op de ambulance. En dan, ik heb best nog wel regelmatig dat je bepaalde casuïstieken dan terughaalt. Van, weet je dat nog? En helemaal nu doordat je zelf meer ervaring op gaat doen, kun je ook beter in... maak je een wat andere inschatting van bepaalde situaties die je zelf in je opleiding hebt meegemaakt. Maar die je bijvoorbeeld nu ook heel anders zou doen. Ik weet bijvoorbeeld ook, wij zijn ooit... Of in mijn opleiding dat we naar een tehuis moesten voor drugsverslaafden. En dat mijn collega al tegen mij zei van, bereid je een beetje voor. Want het kan daar best wel woelig tekeer gaan, zullen we maar zeggen. En we kwamen daaraan en er stonden allemaal mensen gewoon duidelijk onder invloed te schreeuwen en te doen. En als je dan hoog en droog uit een ziekenhuis komt en je wordt daar ineens tussen de rauwe, toch een beetje in de rauwe wereld gezet. Dat, Ja, dan
wel binnen.
Als je s'avonds dan in je bed ligt, denk je wel van ja, er is ook wel een andere wereld achter. Zo, dat is ook wel een verschil tussen het ziekenhuis. Je komt echt op de meest vreemde plekken. Maar dat je wel even denkt van, wat doe ik hier eigenlijk? En wat wordt er nu in deze situatie van me verwacht? Maar dat het ook, dat je gewoon in situaties komt die je ook gewoon niet kan voorstellen dat ze er zijn. En dat had ik daar wel. Heel bewust dat je daar rondloopt en dat ik denk van, ja, ik had dat dan nooit meegemaakt. Ja. Dat mensen echt aan joelen, aan het gillen zijn van, er gaat iemand dood en er gaat iemand dood. Ja, dat was helemaal het geval niet. Maar wel dat mensen dat naar je toe schreeuwen. En ook daar heb je het dan achteraf met die collega nog wel eens over. Nu kom je daar ook nog wel regelmatig. Dan ga je er heel anders naar binnen.
Ja, en wat is dan het verschil? Je bent er gewoon meer aan gewend.
Ja, sterker nog, als ik nu mensen mee heb die of in opleiding zijn of chauffeurs die er nog niet eerder geweest zijn. Dan zeg je tegen ze eigenlijk hetzelfde als dat mijn werkbegeleider toen zei van, kan er wel een beetje raar aan toe gaan daar, maar dan weet je het alvast. Dus dat is eigenlijk wel heel leuk.
Een stukje voorbereiding. Ja.
Zeker, altijd belangrijk.
Zullen we er
volgende
nog een
vraag?
Ja.
Ja. Wat zou je graag anders willen zien in de ambulancewereld?
Nou, dat is wel een mooie.
Ja, ik denk dat wel interessant is om dat ook eens te vragen aan iemand die al 35 jaar op een ambulance werkt. Ik denk dat die hebben natuurlijk de ambulancewereld veel meer zien veranderen als dat ik dat heb. Wat ik zou, en waar we ook wel mee bezig zijn, wat ik wel graag zou willen zien veranderen, is toch meer een wat betere verdeling van de verschillende soorten ambulanceritten. We hebben verschillende klassificaties eigenlijk. A1, A2 ritten, dat zijn dan de urgente ritten in principe die of binnen een kwartier of binnen een half uur waar je te plaatsen moet zijn. En je hebt de B-ritten, dat zijn wat meer liggend vervoer, zoals wij dat dan noemen, waarbij ook wat minder medische handelingen nodig zijn. Wij zijn van de ALS-ambulance, dus van de spoedambulance, zullen we maar zeggen, is eigenlijk meer gericht op de spoedzorg.
Heel even terug hoor, liggend vervoer. Naar mijn idee, ga ik even een stomme vraag zeggen, liggen al die patiënten in de ambulance? Kun je iets meer voor de luisteraars iets meer vertellen over wat je daarmee bedoelt?
Zeker. Liggend vervoer, wat wij daar meer mee bedoelen, is gewoon mensen die dus niet kunnen zitten en kunnen lopen. Dus die niet met een gewone taxi kunnen, maar bijvoorbeeld wel naar het ziekenhuis moeten.
Besteld vervoer.
Besteld vervoer heb je het dan over. Dat is vaak dat is inderdaad geplandbaar vervoer. Hè? Dus dat zijn gewoon mensen die eigenlijk het enige wat ze nodig hebben, is iets om op te liggen. Dus een zin in een brancard. Maar die hoeven niet per se direct allemaal infusen of monitoring of zuurstof of alles wat we aan boord hebben. En we hebben speciale ambulances die daar ook voor uitgerust zijn. Dus die gewoon minder spullen aan boord hebben. Ook met wat anders opgeleide verpleegkundigen en chauffeurs. En ik denk dat het heel goed zou zijn voor de ambulancezorg als we de ambulances ook daadwerkelijk inzetten waarvoor ze gebruikt of waarvoor ze zijn. Dus wij zijn spoedambulance, dat wij in principe ook gewoon veel spoedvervoer doen. En wat je nu nog wel merkt is dat wij ook veel gewoon liggende vervoer doen. Dat is op zich prima. Maar als je dan merkt dat wij bezig zijn met een niet urgente rit en dat het daardoor soms langer kan duren voordat er een ambulance bij een spoedrit beschikbaar is, of bij een patiënt die het dus sneller en harder nodig heeft. Dan denk ik dat we daar ook nog wel winst kunnen halen. Ook juist als het gaat om aanrijdtijden en dat we overal graag op tijd willen zijn en ook overal zo snel mogelijk willen zijn. Ja, dan moet je ook de ambulances juist inzetten. En ik denk ook als ik naar de toekomst kijk, dat dat ook gaat veranderen. Dat er steeds meer ambulances komen die niet helemaal uitgerust zijn voor spoed en dus eigenlijk voor 112 meldingen. Maar gewoon wat meer het vervoer doen tussen ziekenhuizen. Nou, we hebben het nu met de COVID ook gezien. Gewoon mensen die relatief weinig zorg nodig hebben, maar die wel van A naar B moeten. Dat we dat niet meer met ambulances doen, met heel veel spullen aan boord en toch behoorlijk hoog opgeleide verpleegkundigen en chauffeurs.
Ja.
En dat wij gewoon het werk doen waarvoor we dan ook daadwerkelijk opgeleid zijn.
En want jij bent ook misschien wel een mooi voorbeeld, de BMH. Jij bent ook werkbegeleider.
Klopt.
Misschien kun je daar iets meer over vertellen.
Ja, zeker. Ik begeleid samen met een aantal collega's een BMH-student. Die heeft in eerste instantie haar laatste stages vanuit de BMH bij ons gedaan. En die heeft nu een traineeship, doet ze bij ons. En dat is eigenlijk na de BMH-opleiding. Dus een opleiding waarbij ze dan uiteindelijk functioneert op het niveau van ambulanceverpleegkundige. Dat is altijd een beetje lastig, want zijn hulpverleners, eigenlijk mag je niet zeggen dat ze ambulanceverpleegkundige worden, omdat ze ook niet verpleegkundige.
Oh, de sirene.
Nee joh, nu al.
Heel bekend geluid denk ik voor jou.
Ja,
het is al een half
net.
Uur. Ja.
Het gaat hard.
Ja, het gaat heel hard.
Je kunt deel 2 maken of niet?
Deel 2. Nou, misschien het volgende seizoen. Je zat zo lekker in.
Ja.
Maar maak even je antwoord af.
De BMH die dus loopt bij ons dus nu een stage. En we proberen haar nou, alles bij te brengen wat nodig is om uiteindelijk in de functie van ambulanceverpleegkundige dan te komen werken, ja. Ja, mogelijk bij ons. Altijd goed om te kijken naar andere vooropleidingen om uiteindelijk, nou ja, te komen tot voldoende personeel. Maar aan de andere kant differentiatie van zorg, hè, dus het goed inzetten van de ambulances en de juiste ambulance met de juiste capaciteit sturen naar de juiste melding. Dat levert daarin ook uiteindelijk wel een bijdrage, denk ik. Waardoor, ik denk wel dat we de zorg nog wel goed op de kaart kunnen blijven houden in Nederland. Ja, om goed af te sluiten. Hè.
Mooi, heel mooie afsluiter, Gerard. Dankjewel voor je verhaal. En ook alle luisteraars bedankt. En heb jij nou andere vragen dan we hier nu beantwoord hebben, dan Gerard beantwoord heeft, stuur deze dan in via social media of onderaan deze podcast in de comments. En heel graag tot de volgende keer.
Bedankt voor het luisteren naar Kom bij de Ambulance, de podcast. Ben je enthousiast? Of wil je meer weten over het ambulancevak? Kijk dan op kombijdeambulance.nl.